NPO Radio 1. VPRO.
De rechtspopulistische stem klinkt nu ook in Spanje.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Ja, want STEM, dat is de Nederlandse naam voor de rechtsnationalistische partij die in het zuiden van Spanje voet aan de grond heeft gekregen. Vox heet ze. En ze lijkt al meteen onmisbaar bij het vormen van de regionale regering daar. En hoe vergadert de kindsoldaten in de Centraal-Afrikaanse Republiek? Zij keren terug uit de oorlog, maar hoe maak je dan weer kinderen van ze? Zometeen een unieke reportage uit dit volledig vergeten land. Maar eerst Bahrein. Daar blijkt de Bahreinse Ali Mohammed al-Shoeghi al 10 weken vast te zitten. Hij werd in oktober gearresteerd nadat hij door Nederland was uitgezet. Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland zijn nu boos op de IND, omdat die vond dat al-Shoeghi in zijn vaderland geen gevaar liep. Aan de lijn is Midden-Oosten-deskundige Leo Quarte. Dag Leo.
Hi, goedenavond.
Dag. Ja, deze asielzoeker die werd dus in oktober direct na aankomst op het vliegveld opgepakt door de Bahreinse autoriteit. Verrast jou dat?
Nee, helemaal niet, helemaal niet. Het is eigenlijk al jarenlang sprake van een heftige dictatuur in Bahrein. En veel mensenrechtenactivisten en politici die verandering willen, die worden opgepakt en die verdwijnen achter de tralies. Zo jaren aan de gang.
En waarom is hij precies gearresteerd, deze man, weet je dat?
Het is met name omdat zijn familie nogal... hij is een Sjiït, laten we dat even vooropstellen.
Ja, dat is belangrijk, hè, in dit geval.
Belangrijk, ja. Ze vormen de grote meerderheid in Bahrein. Ongeveer 70% van de bevolking is Sjiït. Maar ze delen niet in de macht. Absoluut niet, op geen enkele manier. Het land wordt geregeerd door een Soenitische koning. Een Soenitisch koningshuis. En de Soenieten hebben eigenlijk alle macht in handen op het eiland. Hij was activist. Hij was mensenrechtenactivist. Hij was betrokken bij pogingen, en met name ook zijn familieleden, om hervormingen te krijgen in Bahrein. Meer democratie. Hij kwam op voor gevangenen. Hij wilde verandering in het land. En dat is al genoeg in Bahrein om je op te pakken.
Amnesty International en Vluchtelingenwerk vermoeden nu dat hij daar wordt mishandeld en gemarteld. Wat denk jij, heeft Bahrein daarin een naam hoog te houden?
Absoluut, absoluut. Kijk, het is zo in Bahrein dat de veiligheidsdiensten, de politie en het leger zijn allemaal in handen van Soenieten. Sjiïten die delen überhaupt niet in die machtsapparaten. Betekent ook dat, omdat het aantal Soenieten niet zo groot is in Bahrein. Het is een soort uitgebreid soort tessel, moet je je voorstellen, met oorspronkelijke bevolking van ongeveer 700.000. Dat de koning eigenlijk altijd baat heeft gehad bij het wat aandikken van de Soenitische minderheid in het land. Dus vaak werkloze beulen van dictators elders. Bijvoorbeeld toen Saddam Hussein uit de macht werd verdreven in Irak in 2003. Die mannen van de Veiligheidsdienst en de Republikeinse Garde, die zaten ook zonder werk. En een heleboel daarvan die kwamen gewoon in Bahrein terecht. Die kregen daar gewoon een paspoort en een salaris en werden genationaliseerd tot Bahreinisch staatsburger. Die verrichten nu een heilzame werk in de gevangenissen.
En nu zegt Nederland, althans de IND, zei ja, het is eigenlijk gewoon veilig voor deze meneer. Had Nederland dit kunnen of moeten weten, deze arrestatie?
Ja, natuurlijk hadden ze moeten weten. Dat is echt bekend of zou bekend moeten zijn. Ik weet ook niet of ze zich hebben gebaseerd op ambtsberichten uit Bahrein. Ik weet niet wat er in dat ambtsbericht staat, wat de Nederlandse ambassade opstelt. Maar daar kan toch echt niet in staan dat Bahrein veilig is voor mensen die verandering willen, of die activistisch zijn, of die eigenlijk dezelfde democratische waarden nastreven zoals wij die nastreven in het Westen of in Europa.
Daar hoef je die ambtsberichten eigenlijk helemaal niet voor te lezen, begrijp ik een beetje uit jouw woorden.
Absoluut niet. Kijk, in 2011 vond ook een Arabische lente plaats in Bahrein. Net zoals dat plaatsvond in Syrië en Libië en Tunesië en Egypte. Mensen gingen daar de straat op. Het was in het nieuws een aantal maanden lang. Maar de regering van Bahrein die riep al heel snel de hulp in van buurlanden, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, die kwamen naar binnen met troepen en tanks. We hadden tot nu toe echt over vreedzame demonstraties in dit land. En het ging gepaard met tientallen doden, arrestaties, martelingen, et cetera. En toen hoorden we eigenlijk niet meer zoveel over Bahrein. Het lag ook wat ongemakkelijk, want Bahrein is eigenlijk, samen met Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, een bondgenoot, een land waar we zaken mee doen. Eigenlijk een beetje een land wat in ons kamp staat. Anders dan Syrië, anders dan Libië. En dat maakt het dat ze eigenlijk minder hebben gehoord over dit land.
We gaan afwachten hoe het afloopt met deze asielzoeker Al-Shouighi. Hartelijk dank, Leo Kwarten, Arabist.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Ja, dan nu iets heel bijzonders. Ze zijn nog nat achter de oren, maar worden al wel in staat geacht om een wapen op te pakken en te gebruiken. Kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn al jaren slachtoffer van rebellengroepen die hen inzetten bij gevechten van hun milities. Tegelijkertijd probeert de Centraal-Afrikaanse overheid, samen met internationale organisaties, om dat te stoppen. Kinderen worden terug naar huis gehaald en gaan de schoolbanken weer in. Meer dan 12.000 zouden er al zijn gedemobiliseerd. Wat komt er van hen terecht? Onze correspondent Saskia Houtuin kreeg het voor elkaar om in het zeer onveilige land een aantal van hen op te zoeken.
Een druk schoolplein in de wijk Boiraab in het noorden van Bangui. De les gaat zo beginnen.
L'adverbe est le groupe adverbe.
Op een bankje tussen haar vriendinnen zit Stivia. Ze is 18 jaar, wat ouder dan haar klasgenootjes. In het begin was het best even lastig. Ik was al 4 jaar niet meer naar school geweest. Dus om de draad weer op te pakken, dat was wel eventjes moeilijk. En wat wil je later worden? Ze hoopt na de middelbare school te kunnen gaan studeren, want uiteindelijk wil ze graag politieagent worden. Pourquoi? Ja, zegt ze, dat is omdat ik mijn land wil beschermen tegen de crisis. Ik wil de mensen behoeden voor het gevaar dat hier is.
Le superlatif et le comparatif.
Een kwartiertje lopen van school woont Stivia bij haar oma.
Ita mamanjotene, ita mamanjot. Ita mamanjotene, manjotene zo. Goegi mogi oko pepe, goegi mogi oko. Goegi mogi oko pepe, monambenijo.
Haar oma die moet nog altijd hard werken om rond te kunnen komen. Ze is nu boontjes aan het wassen. We zijn nu het huis van Estivia binnengelopen. Achter een gordijntje is een matras. Is dit je slaapkamer? C'est ta chambre?
C'est pour moi chambre et pour mon petit frère.
En dat is het kamertje van haar en haar broertje. En waar zijn jullie ouders? Hun moeder woont ergens anders in het land en de vader is overleden. Wat is er gebeurd met je vader? Haar vader is een paar jaar geleden in zijn eigen huis vermoord door rebellen, door de Silica. Bonjour.
Bonjour.
Oma en het broertje van Stivia zijn inmiddels ook hier binnen. Hoe heet je?
Je m'appelle Christopher.
Ginja Rosalie.
Oké, dit is de oma, Rosaline.
Maar Gina Titonso, Awar Gina Lunanga Tatonso, Shala Falu.
Ze zegt, ik kon gewoon niet begrijpen waarom mijn zoon om helemaal niets moest sterven. En daarom heb ik mijn kleinkinderen laten recruteren door de anti-Balaka, die weer streed tegen de moslimrebellen, de Silica. Ik wilde dat ze gingen vechten, terugvechten voor hun vader. Staat u nog steeds achter dit besluit? Of bent u er inmiddels van teruggekomen?
Ja, Balaka, maar die Balaka la Agati.
Ze zegt, ik hou van de anti-Balaka, want zij hebben ons bevrijd van de Silica. En zij beschermen ons. En het feit dat wij hier nu soort van rustig kunnen leven, hebben wij aan hen te danken.
MUZIEK
Dosé dasé kina shit bako so da da pe kina beta kiki. Le bon bité shit dasa for me.
We verbleven gewoon in de natuur, in een kampje, onder een boom. En daar werd hen gevraagd van, zijn jullie bereid om te vechten voor jullie mensen, voor jullie familie, voor jullie land? En zijn jullie dan ook bereid om de wapens daarvoor op te pakken? En alle kinderen die daar waren, die hebben allemaal ja geantwoord.
Oh, oké,
okay, ja. Wat de anti-Balaka deden op de eerste dag is dat ze vaccineerden, zoals ze dat noemt, tegen het geweld van de Silica. En dat deden ze door allemaal kleine krasjes te maken in op de pols en in de bovenbenen. Mag ik even zien? Je peux voir? Het heeft me beschermd. Geen enkele kogel heeft me weten te raken door deze inenting. Wat was jouw rol precies binnen de anti-Balaka? Zij had een meer huishoudelijke rol, zou je kunnen zeggen. Dus brandhout halen, water dragen, dat soort dingetjes heeft ze gedaan.
Bon, na gangotire galani, na nivodi, na kokolana buka gilando.
Christopher was soldaat, dus hij droeg een wapen bij zich. Een Kalashnikov. Elke keer als ik iemand doodschoot, dan zag ik het gezicht van mijn vader voor me. En op die manier kende ik ook geen genade.
Mifa 18 personen. Zonder te compter.
Tu as compté?
Oui.
Hij heeft ze geteld. 18 mensen heeft hij doodgeschoten. Dat Stevia en Christopher weer thuis wonen, komt door een groot demobilisatieprogramma. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn de afgelopen 5 jaar al meer dan 12.000 kinderen die deel uitmaakten van de gewapende groep teruggekeerd. Ze worden met open armen weer ontvangen. Maar soepeltjes loopt dat niet voor iedereen, ziet Florian Frederik Doliwan, de pedagogisch medewerker van de school van Stevia en Christopher.
Het is niet facile. Parce qu'ils importent leur caractère, leur mauvais comportement qu'ils ont hérité là-bas sur le terrain ici.
Het is niet makkelijk, want de kinderen die weer terugkomen naar school, die gedragen zich eigenlijk een beetje zoals ze zich hebben gedragen al die tijd toen ze nog bij die gewapende groeperingen zaten. En waar moet ik dan aan denken? Wat voor gedrag?
Bon, ils ont un comportement violent. En termes clairs.
Ja, het is een paar keer voorgekomen dat een ruzietje op het schoolplein escaleerde tot een echt gevecht waar wapens ook bij kwamen kijken. Dat kinderen naar huis gingen om een wapen te halen en dat mee te nemen naar school. Dus dan moest ook bijvoorbeeld de politie erbij worden gehaald. Nu is dat wel ietsje beter, nu de kinderen al wat langer weer terug zijn en op school zitten. De wijk Boygaap, waar Stevia en Christopher wonen, die staat bekend als een anti-Balaka-bolwerk. Als je naar het zuiden van Bangui rijdt, dan heb je weer een hele andere wereld. Zoals de gesloten wijk Pekasenk, waar nog veel Silica wonen. En ook Camp Béal, wat vroeger een militair kamp was. Maar nu niet meer. Die heuvel daar, cette
colline-là? Ce
Ja, de kampcommandant heeft volgens mij al een paar borreltjes op.
Oui, mais ils venaient là-bas, c'est eux qui nous ont fait tous ces dégâts. Là-bas, là, ils tiraient.
Commandant Laurent die maakte deel uit van de groep Silica die de regering overviel in 2011. Dit was vroeger een militair kamp en sinds zij daar zijn aangekomen 6 jaar geleden is het in hun handen en zijn ze ook niet vertrokken. Waarom ze hier nog zijn is omdat ze nog altijd wachten tot ze officieel gedemobiliseerd kunnen worden, zeggen ze. In ruil daarvoor is hen geld beloofd, maar daar hebben ze nog niets van gezien. En daarom zitten zij en veel van zijn medestrijders er nog steeds.
Mama ee, 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 ee. Mama ee, oe, oe, oe. Mama ee, ee, ee. Mama ee, oe, oe, oe.
Dat was jullie strijdlied.
Oui, oui. Non, probleem na je. Bika, met no, isasasing, want John doet me.
Jonathan komt uit Bangassou, dat ligt in het noordwesten van de Centraal-Afrikaanse Republiek.
Akambatili, akrem, ja, beaucoup de quelque chose. Alimentation.
Zijn familie had een supermarktje. Zijn winkeltje werd aangevallen door de Seleka. En uiteindelijk voegde hij zich ook bij hen. Ze dwongen hem eigenlijk min of meer, zegt hij, om zich bij hen te voegen. En hij had geen keuze. Je was 13 toen je bij hen aansloot. Hoe was het om soldaat te zijn voor de Seleka?
Alleen op het debuut, je helemaal niet met was in het milieu.
In het begin vond ik het verschrikkelijk en ik vond het heel erg eng. Maar hoe langer ik bij hen was, hoe beter het eigenlijk ging. Je bent altijd met andere mensen en samen sta je dan een stuk sterker. Ja, hij zegt, we hebben alles verloren en we wachten nu al jaren totdat we uiteindelijk gedemobiliseerd zijn, zodat we weg kunnen uit dit kamp en ons leven kunnen opbouwen.
We horen een reportage van Saskia Houtuin op reis in de Centraal-Afrikaanse Republiek, dankzij steun van de International Women's Media Foundation. Morgenavond kunt u deel 2 horen over het lot van de door oorlog vele geamputeerden in het land. En dan Spanje. Dat was jarenlang de grote uitzondering in Europa. Althans door het ontbreken van een rechtspopulistische partij daar. Maar dat is veranderd. De naam is Vox. De aanhang groeit en in de zuidelijke regio Andalusië lijkt deze partij ook nog eens aan de macht te komen. In de studio is Spanje-deskundige Erik Storm van de Universiteit Leiden. Welkom, meneer Storm. Ja, veel luisteraars hebben waarschijnlijk nog nooit van deze club gehoord. Vox, vertelt u eens, wat is het voor een partij?
Het is een partij die opmerkelijk genoeg is ontstaan in Baskenland, of daar zijn wortels heeft. Dus het is eigenlijk een Spaans-nationalistische partij die zich verzet tegen Baskisch en Catalaans nationalisme. En het is een afsplitsing van de Partido Popular, dus de conservatieve volkspartij.
Aha, maar ze zijn groot in Andalusië. Dat is enorm ver verwijderd van Baskenland, weet
ik. Ja. Het is een nationale partij die dus al een aantal jaren bestaat. Maar dus eigenlijk dankzij de Catalaanse poging om onafhankelijk te worden, de wind in de zeilen gekregen heeft. En Andalusië is eigenlijk heel Spaans-nationalistisch. Dus het is niet heel opmerkelijk dat ze juist daar veel steun krijgen.
En kunt u iets vertellen over de standpunten van die partij?
Ze zijn conservatief. Het belangrijkste punt is eigenlijk dat ze tegen die separatisten zijn. Dus ze zijn Spaans-nationalistisch.
Geen Catalonië, geen Baskenland, alles moet Spanje zijn.
Ja, ze willen zelfs de regionale autonomie weer afschaffen helemaal. Mm-hmm. Dus heel radicaal, dus van alle regio's, dus ook van Andalusië. Okay. Een van de programmapunten die ze nu willen inbrengen is het afschaffen van de regionale televisie in Andalusië bijvoorbeeld.
Aha.
En ze zeggen dus ook dat dat geld op gaat leveren. Dus de belastingen moeten omlaag. Maar ze zijn dus ook tegen illegale immigratie, anti-islam. Maar dat is eigenlijk net iets minder belangrijk eigenlijk dan de meer Spaanse rechtsconservatieve thema's. En dus ook tegen homohuwelijk, tegen abortus, voor stierenvechten.
Oh, dat dan weer wel. Daar zijn ze voor.
Ja, daar zijn ze voor. Ja, het is dus ook echt een hele masculine partij, zeg maar. Voor jagen ook. De jacht moet bevorderd worden.
Okay.
Dus nee, dat is een van de grote hobby's ook van de partijleider.
Partij van de stoere kerels.
Ja.
Spanje is laat, hè, als het gaat om de opkomst van zo'n rechtspopulistische partij. Mm-hmm. Althans in vergelijking met de andere Europese landen. Hoe kan het dan dat die partij dan nu alsnog in Spanje doorbreekt? Althans in het zuiden nu.
Ze staan in de peilingen nu nationaal ook zo rond de 10-12%. Okay. Dus ze lijken ook nationaal te gaan doorbreken. Het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het belangrijkste keerpunt toch dat Catalonië geweest is. Dus hun belangrijkste punt is dat ze tegen Catalaanse afscheiding zijn. En dat ze eigenlijk ook vinden dat zolang die Catalaanse partijen nog steeds voor afscheiding zijn, dat eigenlijk gewoon die Catalaanse autonomie moet worden opgeheven.
Want dat is wat nu heel erg speelt, hè?
Ja. En dat speelt eigenlijk nog steeds. En ook de andere conservatieve partijen die willen eigenlijk dat de nu socialistische regering ingrijpt in Catalonië. Maar de Partido Popular, die natuurlijk jarenlang aan de macht geweest is, vanuit de regering werden ze toch gedwongen om compromissen te sluiten. Mm. En Box die is nou juist tegen compromissen. Dus ik kan ook me voorstellen dat een deel van de kiezers die geen water in de wijn willen doen, en ja, op kwesties van identiteit wil je geen water in de wijn doen, mm-hmm. Dat die dan juist voor de meest radicale stem kiezen.
Dus vandaar ook dat ze voortkomen uit de Partido de Popular, ja. de rechtsconservatieve
ja.
partij.
Ja,
ja, ja. Volkstad, of u zei het al, ze zijn ook landelijk populair. In de peilingen staan ze hoog. Wat kan dat dan verder betekenen? Want die verkiezingen staan gepland voor volgend jaar, geloof ik.
Ja, officieel wel, ja.
Dat wordt dan linkersoep, althans, voor de mensen die Box geen fijne partij vinden.
Ja, ja, het interessante is eigenlijk dat het hele partijlandschap behoorlijk is omgeschud de afgelopen jaren. Spanje was eigenlijk een tweepartijenland. Dus een conservatieve volkspartij aan de ene kant en de socialisten aan de andere kant. Die ombeurt regeerde ook. Mm-hmm. Maar daar is toen naar aanleiding van Occupy is daar linkspopulistische Podemos bijgekomen. Aan de, een soort D66-achtige partij in de vorm van Ciudadanos.
Oh ja.
Uit Catalonië overigens opgekomen. Dus we hebben nu vier grote partijen die alle vier zo tegen de 20% van de stemmen kunnen hebben. En daar komt Box nu tussen.
Ja.
Dus de laatste peilingen zouden de drie rechtse partijen de meerderheid hebben, maar dus alleen als Box meedoet. En ja, dat betekent dus dat ook die Ciudadanos, dus die D66-achtige partij, met deze partij zou moeten gaan samenwerken.
En wat denkt u, wat gaat er gebeuren? Hoe groot is die machtsfactor van Box uiteindelijk dan?
Nou, in Andalusië zitten ze nu op de wip. Die twee conservatieve partijen hebben een coalitie gesloten, maar ze willen niet. Tenminste, Ciudadanos wil niet met Box praten. Maar ja, om als regering aan te kunnen treden, hebben ze die stemmen van Box nodig. En ze gaan er eigenlijk van uit dat Box de socialisten uit Andalusië willen verdrijven. Die hebben er eigenlijk sinds de jaren 80 altijd de macht gehad.
Ja.
Dus dat ze die steun automatisch eigenlijk wel krijgen. Maar Box heeft nu gemeld dat ze ook gewoon maatregelen willen krijgen. En dat ze niet zomaar op een programma gaan stemmen waar ze geen vinger in de pap hebben gehad.
Want is er een alternatief denkbaar naar Andalusië zonder Box?
Nou, als Box zich van stemmen onthoudt, dan heeft links de meerderheid.
Ja.
Dus dan kan er toch weer een socialistische regering komen.
De vraag is of de kiezers dat willen daar. Naar die
ja, dus dat zal er ook niet komen. Maar ze hebben natuurlijk toch wel. Eventueel is een ander scenario ook nieuwe verkiezingen weer. Maar ja, dat is allemaal moeilijk. Maar ik kan me toch ook niet voorstellen dat ze zomaar zonder tegenprestaties voor een constructieve regering stemmen waar ze verder niks mee te maken hebben.
Wat moeten we van de partij vinden? Spanje heeft een verleden van een dictatuur onder Franco.
Ja, ja.
Hebben zij daar sympathieën voor?
Ja, ja, dus niet meteen dat ze dictatoriaal zijn, maar ze willen wel bijvoorbeeld dat. Wat momenteel ook speelt, is dat het lichaam van Franco uit Valle de los Caídos gehaald gaat worden. Dat reusachtige oorlogsmonument in de bergen bij Madrid. En daar zijn zij ook fel op tegen. Dus het openrijten van die wonden van de burgeroorlog en van de dictatuur, dat moet allemaal onder het zand blijven. En daar willen ze niet over praten. Geen oorlogsgraven meer openmaken. Geen steun aan organisaties van slachtoffers van de burgeroorlog of slachtoffers van Franco.
Worden interessante tijden die eraan zitten te komen in Spanje. Hartelijk dank voor uw komst, Erik Storms van de Universiteit Leiden.
Niet zo dank.
Dit was Bureau Buitenland. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. En zij ontvangt Henny Vrienden. Leuk. Maar nu eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.
Met Marielle Hageman.
SGP-fractievoorzitter Van der Staaij zegt dat de initiatiefnemers van de zogenoemde Nashville-verklaring op eigen initiatief zijn naam onder het pamflet hebben gezet. Hij vindt het jammer dat er aangifte is gedaan. Van der Staaij zei in het EO-programma Dit is de Dag dat hij zich wel kan vinden in de strekking van het pamflet. Bij de mislukte staatsgreep in Gabon zijn 2 coupplegers gedood en 5 van hen gearresteerd, heeft de regeringswoordvoerder gezegd. De 2 zouden om het leven zijn gekomen bij het bevrijden van een aantal gegijzelden. Schiphol heeft het afgelopen jaar 3 keer zoveel klachten gekregen over geluidsoverlast. 11.500, zei topman Benschop van Schiphol in zijn nieuwjaarstoespraak. Het aantal starts en landingen bleef vorig jaar min of meer gelijk, net onder de toegestaande grens van 500.000. De regeringspartij D66 wil dat premier Rutte de koninklijke familie aanspreekt op de veiling van kunstwerken. Deze maand komt in New York onder meer een tekening van Rubens onder de hamer. Voordat de koninklijke familie kunst veilt in het buitenland, zou eerst bekeken moeten worden of Nederlandse musea geïnteresseerd zijn, zegt D66.
ANWB verkeersinformatie met een file op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. 4 kilometer tussen afrit Numansdorp en Barendrecht door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 30 minuten. A50 Eindhoven richting Os is weer vrij bij Eerde. 3 kilometer file nog. Op de A50 Os richting Arnhem staat een voertuig bij knooppunt Ewijk stil. 2 kilometer file en 5 minuten vertraging.
Hoi, ik ben Noor de Baat, 18 jaar en ik hockey in Jong Oranje. Door het particuliere onderwijs van Wim Voort kan ik het beste uit mezelf halen. Op school en op het hockeyveld. Sommige mensen noemen mij de nieuwe Ellen Hoog. Maar dat vind ik een beetje overdreven.
Ja, dat lijkt me ook, Noor.
Hey, Ellen.
Maar over Wim Voort heb je geen woord te veel gezegd. En ik weet het, want ik heb er ook op gezeten.
Wil jij ook het beste uit jezelf halen? Kies voor particulier onderwijs van Wim Voort. Kijk op wimvoort.nl.
In 2019 kookten we nog op gas. Gek, hè?
Investeer nu in duurzame energie. En ga voor het beste rendement voor de wereld. Samen met Meewind. U doet al mee vanaf 1030 euro. Start de toekomst nu. Kijk op meewind.nl.
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Kies ook voor particulier onderwijs van Wim Voort. Kijk op wimvoort.nl.
Zeg, zullen wij eens cultuur snuiven en dan eiland hoppen in Thailand?
Aha, NRV.
Of naar Ecoparadijs Costa Rica.
NRV.
Of toch dat mystieke Midden-Oosten?
Ja.
Ja, Iran.
Ja.
Wacht, Israël?
Ja.
Of Jordanië?
NRV.
Egypte?
NRV.
Oman.
NRV. NRV neemt je mee.
Het mooie aan ondernemer zijn is dat u zelf aan de knoppen zit. Maar u kunt vast niet alles alleen. U bent en blijft tenslotte mens. Net als wij. Kies een partner, meer dan een bank. En ontdek de waarde van ervaren en betrokken bankiers. Dat is private banking volgens Insinger Gillissen. Every step of the way.
NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot 300 euro kassakorting op groeps- en privé rondreizen.